Lei ho.
Dan moet ik voor mezelf steeds terug naar toen ik een jaar of 9 was. Dat ik busy daar was in een bejaardenhuis. Dat was in 1958. 9 jaar oud. Nog in de tijd dat bejaardenhuizen allemaal pakhuizen waren. En mensen in toch wel wat erbarmelijke omstandigheden de rest van hun leven moesten beleven. En dan was het een feest voor al die mensen om dan op zondag in de kapel te zitten en dat er dan een mis, dat was het katholieke gebeuren, dat er een mis werd opgedragen. En dan mocht ik daar op het altaar zitten. En dat was ook een keer met Pinksteren zo. Net toen door een oudere pastoor van, ik denk dat hij ver in de 80 was al, werd die Pinksterviering gehouden. En die was dat hele verhaal aan het vertellen. Dat verhaal over dat de apostelen bij elkaar kwamen. In een ruimte, in die zogenaamde bovenkamer. Waar esoterisch ook het een en ander over te vertellen zou zijn. Maar dat ze daar bij elkaar kwamen. Na het heengaan van Jezus. En dat er een storm opstak. En dat er een windvlaag kwam. En dat er licht kwam vanuit de hemel. En dat hij in de vorm van vurige tongen boven al die apostelen nederdaalde. En die apostelen, dat moeten we dan zien, niet alleen een groep met mannen, maar er waren ook een aantal vrouwen tussen hen. Zoals Maria Magdalena. En dat hele gebeuren, dat mochten wij dan aanhoren, dat zij door die vurige tongen, als het ware, een van de drie aspecten van het goddelijke ontvingen, de Heilige Geest. En dat ze daardoor ook begeestigd werden om vanuit God te kunnen spreken. En wat dan ook gebeurde, want ze konden op dat moment iedereen aanspreken in elke taal. Die daar op dat moment heerste in die wereld onder mij. En dat zat ik dan als kind van 9 jaar aan te horen en ik dacht, ik mis iets. Is dit wel de waarheid? Is dit wel hetgeen wat werkelijk is gebeurd? Of is het, net zoals zoveel teksten, zo dat er op een bepaald moment een herschrijving is gekomen met een bepaald doel? Om als het ware een stuk macht uit te kunnen oefenen over mensen. En naar die begintijd, daar wil ik even deze morgen met u naar terug. Nou, als we over de begintijd praten, het punt dat Jezus was overleden, met Pasen, dat hij was opgestaan, en dat dan 7 weken later, dat zijn 49 dagen, maar als we de zondag van Pasen zelf meerekenen, komen al 50 dagen. Wat staat voor Pinksteren? Dat dan met dat Pinksterfeest mogelijk heel iets anders heeft plaatsgevonden dan wij oorspronkelijk denken. Want we moeten even terug naar die tijd. En dan kijken we en dan zien we dat Pasen op zichzelf een Joods gebeuren was, een Joodse viering was. Een Joodse viering dat men vierde de bevrijding vanuit Egypte van het Joodse volk. En dat ook in de tijd dat Jezus leefde, Pasen als zodanig. En u begrijpt dat tijdens het leven van Jezus Hemelvaartsdag nog niet gevierd werd. Maar dat er wel een Pinksterviering was. En de Pinksterviering hield dan voor het Joodse volk in dat de Tora op de berg Sinaï werd overgedragen aan Mozes. Dus feitelijk had Pasen en Pinksteren al een historische inslag. toen Jezus was overleden. En toen hij ten hemelvaart was gegaan. Is daar nog een feest bij gekomen. Hemelvaartsdag. En als we terugkeren naar de oorsprong. Dan kunnen we zien dat hemelvaartsdag en Pinksteren. Eén viering was. En dan praten we ook in de tijd dat we kunnen zeggen. Gnostiek. De gnostiek. De begintijd van het christendom, datgene wat Jezus in de wereld had gebracht, en zijn leringen, die de mens zich in, die de mens tot zich had laten komen. Gnosis, in de zin van mens leer jezelf kennen, door zelf te onderzoeken, door zelf de dingen aan te gaan. Wel nu. Er komt op een bepaald moment. En dan maken we even een stap. Om de dingen goed te kunnen begrijpen. Het is... 325 jaar na Christus, dat er een concilie plaatsvindt. Vanaf het heengaan van Jezus tot aan dat moment, zijn er van allerlei stromingen ontstaan, waarbij de mens vanuit zichzelf, het goddelijke wat Jezus in de wereld had gezet op dat moment, en het besef daarvan, zich steeds tot zich namen. En aan de andere kant kreeg je... een stroming waarvan je kan zeggen, vanuit de apostelen is het een en ander ontstaan, waarbij je zou kunnen zeggen een kerk ontstaan. Een kerk met langzamerhand een bepaalde hiërarchie. En wat je dan zag was dat langzamerhand de mensen, de gelovigen, het zich als het ware lieten verkondigen. Wat God inhield. En hoe je God zou moeten beleven. Je kon zien dat er langzamerhand een afstand werd gecreëerd. Tussen wie God was. En wie de mens, wie de gelovige was. En dat je op een bepaald moment alleen nog maar dat goddelijke zou kunnen bereiken. Via allerlei stappen daartussen. Dus twee grote stromen. In 325 na Christus, het was in Nicea, dat er een concilie was waarin de kerk zich als het ware stevig vestigde. Alles wat tot dan toe had plaatsgevonden, dat werd op dat moment vastgelegd op papier. En dat was alleen maar bedoeld om de macht over de gelovigen naar zich toe te trekken. En dat betekende dat die andere stroming, de stroming die we gnostiek noemen, die we gnosis kunnen noemen. Waaruit later allerlei andere stromingen zijn voortgekomen. Dat die als het ware moest worden teruggedrongen. Wat er ook werd teruggedrongen, dat is het verhaal over Pinksteren. Want laat ik u naar het eerste verhaal, het andere verhaal neerzetten. En dat is het verhaal waar ik me persoonlijk heel erg bij betrokken voelen. Dat is namelijk op de dag dat Jezus ten hemelvaart ging. Dus u moet zich voorstellen, na Pasen is hij overleden. Is 3 dagen in de schaduwwereld geweest. Heeft daar overwinningen geboekt. Is in een tussengebied terechtgekomen. Heeft vele ontmoetingen laten plaatsvinden met diverse mensen, onder andere zijn apostelen. En dan komt het moment. Het moment, de dag, dat hij zichtbaar voor zijn discipelen, de mensen waar hij direct mee te maken had, ter hemelvaart zou gaan. Op diezelfde dag was het zo dat iedereen bij elkaar was. ook Jezus in zijn spirituele gedachte. En dan komt het. Via de verbinding die Jezus via zijn Christusschap had met het goddelijke, lag hij elk een die daar aanwezig was, de handen op de schouders. En terwijl hij dat deed, zond hij een gebed naar God. Dat deze mens, die op dat moment door hem zo dicht werd benaderd, de geest van God zou mogen kunnen ontvangen. Met alles wat die mens tot op dat moment had bereikt in zijn leven, en alle leerlingen die tot hem waren gekomen, zover was gevorderd dat hij de geest van God zou mogen ontvangen, om vanaf dat moment het woord van God te kunnen spreken. En dat in alle talen zouden we kunnen verstaan als wanneer je spreekt over het goddelijke. Ja mensen, dan is een taal totaal onbelangrijk, want dat is universeel als het over God gaat. Want God is alom. En als je heel dicht bij dit verhaal mag komen, er als ware, als toeschouwer naar mag kijken, dan denk ik dat je voor jezelf mag zeggen, ja, ik denk dat dit meer de waarheid van het Pinkstergebeuren benadert dan het andere verhaal. Want het andere verhaal, kijk, het staat in de Bijbel, het staat in de Evangelie en de Geschriften wanneer we dat op een bepaalde manier lezen. Dus we kunnen dat al weten, dat het tweede verhaal dichter bij de waarheid ligt. Maar het is nog dichter bij de waarheid gekomen toen in 1945 de teksten die gevonden zijn in een kruik bij Nag Hammadi. En daarin gevonden werd het zogenaamde Thomas-evangelie en het evangelie van Filippus, maar ook dat van Maria Magdalena. Dat die teksten ons heel veel kunnen vertellen en ons dan ook heel dichtbij dat verhaal brengen wat hier als tweede verhaal voor u is neergezet. Ja, lieve mensen. Bij mij zijn deze verhalen vooraf als flarden binnengekomen. En zoals donderdag ook al eens hier is mogen zeggen, dat ieder van ons is als het ware een bouwsteen. Als een geschenk van liefde om te werken aan die tempel van licht. Zo zijn ook allerlei verhalen zijn als het ware bouwstenen om te komen tot één verhaal. En de bedoeling van het verhaal is dat het een verhaal is gevuld met liefde. Als het zo is dat Jezus een voorbeeld is, dat hij ons een voorbeeld heeft willen zijn, en dat zijn bij zijn heengaan op de dag dat hij ter hemelvaart ging, werkelijk zijn apostelen de handen heeft opgelegd en hen het geschenk van God heeft kunnen geven door middel van de Heilige Geest. Als dat een voorbeeld is, zouden wij dan als mensen moeten schromen om elkaar onderling datzelfde geschenk te kunnen schenken? Ik noem u een voorbeeld. In 1988 was het dat ik in Schagen werd uitgenodigd om bij een lezing te zijn van een of andere goeroe uit India. En ik kwam daar als laatste binnen, de hele zaal zat gevuld, alleen maar met vrouwen. En ik kwam daar als enige man binnen. En er was alleen nog maar een plaats naast het podium waar die guru, die ik niet kon, zou komen zitten. En ik dacht, ja, ik ga daar niet zitten, maar ik moest en ik zou daar gaan zitten. Van de mensen die daar de leiding hadden. Dus ik dacht, ja, oké, maar ik schaamde me dood, want ik zat frontaal voor al die mensen die daar naar me zaten te kijken. En de guru moest nog binnenkomen. Op een bepaald moment komt hij binnen. Dat was Yogirai Guranath Sidhunath. Mogelijk zegt het u helemaal niets. Het is een guru uit India die de zaken diep heeft doorleefd en die ons kwam inwijden in een methode en die heette de Hansa Yoga. En dat betekende dat op het moment wanneer hij je daartoe had gebracht via een geleide meditatie, dat je op het moment suprem twee zwanen zou zien opvliegen. Er waren op dat moment in die zaal, die gevuld was met meer dan 100 mensen, vier mensen die dat hebben beleefd, waar onder andere ik. En ik voelde me bevoorrecht. Deze guru die nam die vier mensen later apart. En wij zitten daar met z'n vijven. En hij zegt, omdat jullie dit hebben mogen ervaren, breng ik jullie de methode van de goddelijke ademhaling. En hij lag ons de handen op onze schouder en vertelde ondertussen in gebrekkig Engels hoe wij moesten ademen. Hoe wij ons als het ware moesten voorstellen dat het goddelijk licht boven ons is en dat wij dat door de kruin kunnen inademen en door ons hart gevuld met liefde naar buiten kunnen brengen, maar op diezelfde wijze ook dat via onze handen kunnen doen. Een aantal weken geleden hebben we hier een oefening gehad, op een donderdagavond, waarin we gingen oefenen met mediteren, met magnetiseren. Maar het was ook als het ware een meditatie. Want via een geleide meditatie mocht ik iedereen brengen naar datzelfde punt. We hebben vooraf eerst een oefening gedaan waarin we op de normale wijze, zoals we dat kennen, gingen magnetiseren. En daarna hebben we gekeken wat die methode in de mensen die op dat moment op die donderdagavond aanwezig waren, bracht. En lieve mensen, het leek wel of er een wonder was gebeurd op die donderdagavond. Want ieder die er aanwezig was, heeft kunnen voelen wat het betekent om op dat moment verbonden te zijn. Op een hele bijzondere wijze met die geest van God. En laten we dat dan maar de Heilige Geest van God noemen. Die tot hen waren gekomen. En op het moment dat iedereen bij de ander de handen op lag, heeft men kunnen voelen wat het betekent om een stukje van God te mogen doorgeven. Wat ik hiermee wil zeggen is dat de leringen zoals Jezus dat in zijn leven tot ons heeft gebracht, niet bedoeld zijn als dode teksten. Niet bedoeld zijn tot wat het veelal is verworden. Iets op afstand. Maar het is de bedoeling dat we dat allemaal naar binnen halen. Tot ons nemen. En ermee aan het werk gaan. Want Jezus heeft ons zelf gezegd. Dat wat ik kan. Dat is ook aan jullie. Jullie kunnen doen wat ik hier doe. En ik vertel het nu in mijn eigen woorden. Dus dat betekent dat alles wat hij heeft gedaan, en op het moment dat we zijn gegroeid, net als hij, tot het innere van de Christus die in ons allen leeft, waar we die we ons slechts hoeven te herinneren, dat we dan dezelfde werken kunnen doen. Op dezelfde manier bezig zijn. Wanneer we ons hart daarvoor openen. En wanneer we de dingen doen uit liefde voor de ander. Jezus zei op een bepaald moment: ik heb het vuur op de wereld geworpen. En zie, ik waak erover totdat het opvlamt. Ja, lieve mensen, dat heeft precies te maken met die goddelijke vonk die in ons allen leeft. En dat vuur, dat kan je de Heilige Geest noemen. Ik noem het de Christus zelf, die als het ware in ons leeft, als een vonk van God. En die erop wacht om tot ontwikkeling gebracht te worden, tot ontvlamming. Dat ontwaken van dat, van die vonk van God, dat is ook als het ware de geboorte van ons als nieuwe mens. Dat, een wedergeboorte, maar dan met de Christus die in ons is ontwaakt. Dat Thomas-evangelie, waarbij Nag Hammadi is gevonden, dat als je dat gaat lezen, dan vind je dat terug. Dat gaat namelijk over het weten. Het weten dat we allemaal in ons hebben, want op het moment dat je het leest, dan is het als het ware dat je het je kan herinneren. Dat je denkt, ja, dit heb ik altijd geweten, maar waar heb ik het in godsnaam, en dat is bijna letterlijk, waar heb ik het in godsnaam kunnen vinden? En daar staat het dan. Het gaat dus over het weten dat diep in ons wacht om aangewakkerd te worden als een vonkje dat op kan vlammen. En dat je soms kan ervaren dat ze bij dat moment van herkenning, dat het inderdaad dat besef is van, ja, dat wist ik al. Dat wist ik al. Nu gaat het erop dat je, wanneer je dit soort zaken herkent, dat je er best bij stil mag staan. Maar dat het niet zo zou moeten zijn dat het door de indrukwekkende ervaring die je op dat moment beleeft, dat je het vast gaat houden. Dat je het vast gaat houden en het nooit meer los gaat laten. En dat je, laten we zeggen, van daaruit gaat leven. Nee, de bedoeling is dat het aanzet tot groei. Dat je het ervaart, dat je het je herinnert, maar daarna weer verder gaat. Zodat je steeds als het ware opnieuw stappen blijft maken. Door je steeds meer en steeds verder te kunnen herinneren. Want dat is de bedoeling. De bedoeling is namelijk niet dat we stilstaan. De bedoeling is dat we vooruit gaan. Vooruit gaan op die weg. Die weg naar God toe. Jezus zei ons ooit dat wij, als wanneer we de betekenis van bepaalde woorden zouden kunnen inneren, begrijpen, dat we dan de dood niet zullen smaken. Daar moet u dan niet van schrikken. Want hij sprak als het ware over levende en doden. Hij heeft door zijn leven heeft hij ons duidelijk een voorbeeld laten zien over wat een levende betekent en wat een dode betekent. Een prachtig voorbeeld daarvan vond ik terug in een verhaal. Je zou kunnen zeggen hetzelfde verhaal wat je ook kunt terugvinden in een sprookje van die van het lelijke eendje. Maar ik vond het terug in een verhaal over een roos en een tulp. Een roos, die als roos is geboren en opgroeide en zich ontwikkelde als roos. Maar dat binnen een veld met tulpen. En die roos die stond daar alleen en die tulpen die waren in veelvoud. En die tulpen die zeiden tegen die roos, voeg je bij ons en word één van ons. En die roos, omdat hij eenzaam was en dacht van ik hoor nergens bij en zich verder niets besefte, die sloot zich aan bij die tulpen. En die roos begon steeds meer aspecten van die tulpen tot zich te nemen. En wat je dan zag als je ernaar keek was, dat die roos met al zijn potenties slechts aspecten van die tulp liet zien. En op zichzelf was daar niets mis mee, want ook die tulpen die waren mooi. En die tulpen die gingen heen en ook die roos die trok zich terug. En dan begon het voorjaar en dan zag je alles weer opbloeien. En die roos die voegde zich weer bij die tulpen en nam weer die eigenschappen van die tulpen aan. En zo ging dat jaar in, jaar uit. Tot er een moment kwam dat die tulp, dat die roos, zich begon te beseffen van hé, ik ben toch anders dan die anderen. Ik heb toch iets in mij wat die anderen kennelijk niet hebben. Maar mag ik dat voelen? Mag ik mij onderscheiden van die anderen? Ben ik dan zo uniek? En die roos die begon eens goed om zich heen te kijken. En die dacht van ja, dat ziet er toch allemaal anders uit dan als ik zo kijk naar mezelf. En op het moment dat dat in hem begon op te bloeien, die gedachte dat hij anders was dan die anderen, toen begon die roos zich te openen. Toen begon die roos tot volle bloei te komen en begon van zijn pracht prijs te geven. Hij liet alle aspecten die vanaf het begin in hem waren gelegd, liet hij als het ware tot ontplooiing komen. En zo ontstond groei en bloei. En toen keek hij om zich heen en toen dacht hij, ik ben anders dan de anderen. Maar ik ga me niet verwijderen van jullie. Ik ga me niet verwijderen. Ik ben dan wel een roos en ik ben dan anders. Maar met elkaar zijn wij allen bloemen. En als iemand van een afstand kijkt naar die bloemen, die zevenbloemen, die tulpen en die ene roos, dan kun je zeggen, wat prachtig dat God die verscheidenheid, die aspecten heeft geschapen. En dat wanneer ze samen kan aanschouwen, dat je daar een schitterende eenheid mag zien. Ja, lieve mensen, dat herinneren. Dat hetgeen wat bij je geboorte reeds in je bestaat en in je is gelegd. Hetgeen dat is meegenomen. door middel van de ziel, van levens naar leven. En dat jou maakt tot de mens zoals je geboren wordt. Met al jouw kwaliteiten, met al jouw aspecten. Goddelijk van aard. Tussen al die andere mensen die er zijn en nog geboren worden. Ook goddelijk van aard. Feitelijk een eenheid vormend. Maar dan onderweggaand in het leven. En door allerlei toestanden soms geraakt wordt. Geïndoctrineerd wordt. Er wordt aan je getrokken en gesleurd. Er wordt aan je gevormd en vervormd. En dan kan het zijn dat er op een bepaald moment een situatie in je ontstaat. Waarin je niet meer geheel bent. Dezelfde zoals je geboren bent. En dan kunnen we zeggen ja, maar dat zet onze lessen aan in het leven en onze ervaringen. Dat kan zo zijn. Maar op het moment dat je los kan komen van al die aspecten die door het leven heen tot je zijn gekomen en die jou hebben gevormd tot de mens die je nu bent, waarbij je af kan vragen, ben ik dit wel? Als je dat gaat beschouwen en als je daarna gaat kijken, ja, dan kun je zien en ontdekken, mogelijk door je te vrijwaren en buiten je te houden, alles waardoor je bent geraakt. En als daaruit kan ontstaan die bloem, feitelijk die prachtige roos die jij bent. En je kan op die wijze, los van al die zaken die van buiten tot je zijn gekomen, tot grote bloei komen. Dan zul je zien, dan word je jezelf, kan je inneren wat er in je is gelegd. Dan ontstaat er wijsheid. Dan ontstaat er weten. En vanuit dat weten zijn je lessen te leren. Je kan je dus afvragen, waarom moet dat met pijn gepaard? Waarom kan dat niet op een wijze dat je de zaken tot je kan laten komen? Door datgene wat niet bij je hoort van je af te kunnen leggen. En zo te herinneren dat je niet slechts een vonkje bent van het goddelijke, maar dat je goddelijk bent van aard, omdat God ieder mens heeft geschapen. En dat naar zijn beeld en gelijkenis. En of dat beeld en gelijkenis nu is direct vanuit het goddelijke, of dat dat voortkomt vanuit de zeven geest die uit God is ontstaan. Dan nog is het zo dat de lijn tussen de mens en God één lijn is. Herinneren. Herinneren, dat is het kennen van lang vervlogen tijden, die bepalend is voor het beeld van nu, dat inzicht kan verschaffen naar een volkomen toekomst. Onderweg nog onwetend van jouw vastgestelde plan, die soms als schaduw aandoet. En het wissen van het weten over jou oorspronkelijke thuis. Het komen van en het waar naartoe dat door menigeen wordt ontkend, omdat het zo vreemd lijkt aan wie wij zijn. Jij was en ik was als niet bestaand hiervoor en eindig als onbegeestigd vlees. En zo konden wij verdoezelen, het doorgaan bij geboorte en bij dood. Het pad van allen die ons reeds zijn voorgegaan, herken daarin jouw voeten in de lava van het leven. Die blaren doen gevoelen, daar waar jij door eelt gedragen wordt. En steeds nader, nader jij naderbij. Terwijl je het moment van nu verlegt, onwetend nog van wat je straks mag weten. Opnieuw gebrandmerkt door wat je steeds werd ingeprent. En dan weer gewassen van wat is versleten. Maar uiteindelijk verrijkt door wat ziel en zaligheid mag heten. Zo brengt elke dag het sterven het leven dichterbij. En zon en maan geraken wentelend over hun hoogtepunt. Lieve mens, in hun plaats verwarm jij de aarde. Ooit verhaalde Hermes over hetgeen wat was geweest, maar nu aanschouw je zelf van achter jouw ogen het kijkspel dat zich vol verwachting aanbiedt. Natuurlijk, weten doet u dat. Maar waarom staan dan jij en ik als het ware het de dag des oordeels nog steeds met onze blikken naar omhoog? Terwijl onze ziel zich doet gevoelen als een wakkerend vuur. Aquarius brengt jou en mij het komen van het ware weten dat in ons wordt herschreven. En door alle tijd, ja tot in eeuwigheid, als de geest van liefde zal worden herkend. Amen. Laten we deze wijding afsluiten. Met het Pinkstergevoel in ons hart. Laten we ons beseffen dat vanuit de oorsprong, en dat is toch waar we ons op zouden moeten richten, de geest van God over ieder van ons kan nederdalen. En dat we niet die ander ver boven ons nodig hebben, maar dat we die geest van God, als het ware, dat stuk liefde elkaar kunnen schenken. En dat is ook precies waarom wij hier al jaren bij elkaar komen. Dat de liefde vanuit het hart zegeviert. Dat we dat geschenk wat we van God hebben mogen ontvangen met elkaar mogen delen. En dat we vanuit de geest die we van God hebben mogen ontvangen tot elkaar mogen spreken. En dat is, denk ik, een van de belangrijkste gegevens die het Pinksterfeest ons wil mededelen. Ja, dank u wel.